Goed, misschien een beetje gelijkend aan de woorden van Dirk. Ik ben ook een paar weken weg geweest. En een van de dingen die ik zeker moest doen, is de groeten overbrengen van verschrikkelijk veel mensen. Ik ga ze niet allemaal noemen, want dan ben ik veel te lang bezig en ik zal er ongetwijfeld een aantal vergeten. Dus de groeten van allemaal. En heel bijzonder is ook dat in de tijd dat ik daar geweest ben, ben ik zeker ook wel getuige geweest van ongeveer een stuk of 5 mensen die tot geloof gekomen zijn, die zichzelf hebben overgegeven aan God. En één van die mensen, Michael, was een jongen van een jaar of 30, die een aantal jaren ook in Irak geweest was als een chaplain. Wat is daar het Nederlandse woord voor? Ja, in die, ook in Irak, ook voor de soldaten daar zo, een soort pastoor was geweest. Maar goed, hij was teruggekomen, in contact gekomen met iemand van de gemeente en uiteindelijk ook geconcludeerd dat een aantal van zijn wegen zeker niet in overeenstemming waren met God. En ik hoorde ook dat hij deze zondag zou die zijn hele familie mee gaan brengen naar de gemeente. Ik vond het ook bijzonder dat Dirk dat ook noemde, dat element van ook getuigen geweest van 2 mensen die gedoopt zijn. Ik heb ook zoveel goede dingen gehoord daar zo, ook op dat vlak. Dus weet dat er op heel veel plaatsen in deze wereld zoveel verschillende mooie, bijzondere dingen gebeuren. Als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat Jezus gekomen is om iets heel belangrijks te doen. De mens die zichzelf van God afgezet heeft, de mens die door de zonde zijn gemeenschap met God heeft gebroken, Jezus is gekomen om die band te herstellen. En in een aantal verschillende teksten kunnen wij dit hele principe terugvinden en het is uiteindelijk het principe van vrede. Dat is hetgene wat Jezus wilde terugbrengen en dat als het ware als een gave geven aan de mensen. En dat is hetgene wat er gebeurt als een mens weer opnieuw met God in aanraking komt. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een vrede in het hart, waar de Filippense schrijver van zegt, die alle begrip te boven gaat. Dat is hetgene wat Jezus kwam doen. Zo lezen we dan in Lucas hoofdstuk 7. Lucas hoofdstuk 7, vers 50. Wie is deze dat hij zelfs de zonde vergeeft? En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Elke keer als Jezus met mensen in aanraking kwam, dan wist Jezus uiteindelijk al als de dokter die alles weet, wat het probleem was. Als wij naar de dokter gaan, dan moeten we vaak een heleboel vertellen. Om voor de dokter om precies te weten wat er aan de hand is met ons lichaam. Maar als we bij Jezus komen, als we bij God komen, God hoeft niks te weten eigenlijk. Want God weet het al. God die weet dat de zonde zoveel kapot gemaakt heeft in het leven. En zo zegt Jezus dan ook tegen deze vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. In hoofdstuk 8, vers 48. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Opnieuw. Wat Jezus geeft door het geloof. Handelingen hoofdstuk 9, vers 31. Handelingen hoofdstuk 9, vers 31. Wat staat daar? De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. Zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. Dus zo kunnen we een aantal meer teksten lezen die allemaal laten zien dat die mensen die hun geloof in God stelden, die mensen die wandelden, zoals hier ook geschreven staat, in de vreze des Heren, die hadden vrede. Vandaag willen we wat meer nadenken over dit principe van vrede. En hoe dat proces wat in ons hart gebeurt, wat God in ons hart bewerkt, als we kijken naar het evangelie, dan zien we ook dat daar vijanden zijn. Zogezegde vijanden van onze vrede. En wij moeten in ons leven moeten wij leren wat die vijanden zijn die onze vrede in de weg kunnen staan. Die onze vrede kunnen belemmeren. Want zoals we zien, het geloof is het principe wat deze vrede bracht. Dus het geloof, dat staat voorop in al deze dingen. Waar een waarlijk geloof in God is, daar komt iets achteraan. En datgene wat er achteraan komt, is vrede. In de eerste plaats willen we dan eens even kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. En we willen daar kijken naar het voorbeeld van het leven van de Israëlieten. Daar staat, want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Maar zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken. En zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden, en er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommige van hen deden, en zij kwamen om door de slangen, en mord niet, zoals sommige van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel. Dit is een overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Wat we hier zien is een voorbeeld uit het leven van het volk van Israël. En wat we hier zien is dat in de eerste 5 versen daar wordt gesproken over allen. Dus al de Israëlieten onder de wolk, door de zee, in Mozes gedoopt. Het geestelijke, hetzelfde geestelijke voedsel en dezelfde geestelijke drank dronken. Maar dan gaat de tekst verder en zegt in het merendeel. in het grootste gedeelte heeft God geen welbehagen gehad. Waarom? Omdat zij mensen waren die zichzelf lieten leiden door het kwade. Zij waren mensen die zichzelf lieten leiden door menselijke principes, door menselijke elementen, afgodendienaars, lust tot het kwade. Ze zetten zich neder om te eten en te drinken, te dansen. Hoererij wordt overgesproken, verzoeking wordt overgesproken, morren wordt overgesproken. En dan staat er geschreven, al deze dingen zijn een voorbeeld aan ons. Maar we willen graag een stap verder gaan. We zullen eens kijken wat er in het Oude Testament staat beschreven. Kijk eens naar het boek van Deuteronomium 6, om uiteindelijk waarlijk te kunnen zien wat er met deze mensen gebeurde. Als we lezen in Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 24, wat lezen we daar? De Heere, als ik begin te lezen in vers 24, de Heere gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Heere onze God te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is. We zien dan in deze tekst dat er geschreven staat waarom God de geboden gaf om te onderhouden. En dan wil ik graag kijken naar die woorden, opdat het ons altijd wel zou gaan. Dus wij zien een connectie tussen hetgene wat God beschreven hebt, en dat God zegt, als je al die dingen onderhoudt, dan gaat het je wel. Wat betekent dat? Als je dat een stukje verder doortrekt, dan komt daar het woord vrede. Opdat het u wel gaat. En wat gebeurt er dan? In het leven is er vrede. In hoofdstuk 10 van Deuteronomium, dezelfde soort woorden, hoofdstuk 10, vers 10 tot 12. Ik stond dan op de berg, evenals de eerste maal, 40 dagen en 40 nachten. En ook ditmaal hoorde de Heere naar mij, de Heere wilde u niet vernietigen. Toen zeide hij, de Heere tot mij, maak u gereed, ga, trek op aan de spits van het volk, opdat zij in het land komen en het in bezit nemen, waarvan ik hun vaderen gezworen heb, dat ik het hun geven zou. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, van dan de Heere uw God te vrezen, door in zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen met uw ganse hart, met uw ganse ziel, de geboden en inzettingen des Heeren die ik u heden opleg te onderhouden, opdat het u wel gaat. Dat zijn de woorden die God gesproken hebt door Mozes. Als we dan de link gaan leggen tussen 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 1 tot en met vers 13, en de woorden die we zojuist gelezen hebben, wat zien we dan? De mensen die waren zichzelf aan het beroven van vrede. Hetgene wat God juist wilde dat zij hadden. Dat het hun goed gaat. Dat het wel zou gaan. Dat ze alles zouden hebben. Opdat het hun wel zou gaan. Dat is het belangrijke principe wat we in deze woorden zien. En wat zien we dan ook? Als we kijken naar het land van Israël, wat zien we dan? Dat wordt besproken als zijnde het land vloeiende met melk en honing. Volgende week, als ik het goed begrepen heb, gaan jullie Hebreeën hoofdstuk 4 lezen. Wat staat daar beschreven? Dat het land van Kanaan, dat was een beeld van de hemel. Het was het land wat beschreven werd als het land van rust. En het verlengstuk daarvan is vrede. Dat is wat God voor hun in gedachten had. Zoals hier in vers 11 geschreven staat. Waarvan ik hun vaderen gezworen heb dat ik het hun zou geven. God had voor zijn volk een plaats bereid die rust vereenzelvigde. En zo zien we dan dat 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 1 tot en met vers 13. Wat zien we daar? De mensen die waren zichzelf aan het beroven van vrede in hun leven. Maar zo zegt de schrijver van 1 Korinthe hoofdstuk 10, Paulus, deze dingen zijn ons geschied als voorbeeld. En zo zou ik dan willen suggereren dat als wij in diezelfde voetstappen gaan volgen van het volk van Israël, wat doen wij dan? Dan beroven wij onszelf van vrede. Dat is hetgene waar we over spreken. Dus wat zien we dan? Wat gebeurde er nou werkelijk met dat volk? In 1 Korinthe hoofdstuk 10, wat daar beschreven staat. Wel, als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat het leven wordt getypeerd door een strijd. Een strijd tussen hetgene wat vleeselijk is en een strijd tussen datgene wat geestelijk is. En die strijd die is constant aanwezig in ons leven. Als we kijken naar de Israëlieten, het vlees, dat won heel vaak. Maar wat gebeurde er? God werd beroofd van zijn glorie en van zijn heerlijkheid, maar in de tweede plaats beroofde de mensen zichzelf van vrede. Door de zonde, door af te wijken van hetgene wat God wilde, werden zij hun eigen dief. En wie wil dat zijn? Deze dingen hebben allemaal te maken met een ander principe. In 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8, daar lezen wij deze woorden. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8, een welbekende tekst voor ons allemaal, denk ik. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Wees nuchter en waakzaam. Waarom? In 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 1 tot en met vers 13... De mensen waren niet nuchter. De mensen waren niet waakzaam. Ze begrepen niet wat er werkelijk gebeurde in hun leven. En zoals de ware mensen van God, moeten wij de werkelijke kleuren leren onderscheiden van al hetgene wat er op ons pad komt. Als we dan kijken naar de ware kleuren van de woorden van 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 1 tot 13. De verleidingen waar deze mensen zichzelf aan overgaven waren leugens, leugens en leugens. Dat is hetgene wat zij deden. Dan is het ook geen wonder dat we lezen in Johannes 8 vers 44 dat Satan een leugenaar is van den beginnen af. Hij is een moordenaar en er is geen waarheid in hem. Dat is hetgene wat het woord van God zegt. Maar wat wij moeten leren als kinderen van God om die ware kleuren te gaan onderscheiden. Want als wij onszelf overgeven aan datgene dat verkeerd is, worden wij onze eigen dief. Want wat gebeurt er? Schaamte komt in het hart. En vrede gaat weg. Dat is datgene wat er werkelijk gebeurt. Kijk eens naar Hebreeën hoofdstuk 11. Daar zie je mensen die de werkelijke kleuren leerde onderscheiden. Kijk eens naar vers 24. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Want hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik op de vergelding. Hier zien we een mens van God die werkelijk kon onderscheiden wat goed voor hem was en wat niet goed voor hem was. Hij kon doorgaan voor een zoon van Farao's dochter. Dan had hij alles gehad wat hij wilde hebben. Alle rijkdom die zijn hart begeerde, die had hij kunnen krijgen. Maar wat staat er beschreven? Hij ging liever met het volk van God mee dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hoe deed hij dat? Het vers geeft ons het antwoord. Want hij hield zijn blik gericht op de vergelding. Mozes wist precies te onderscheiden wat er belangrijk was voor hem en wat er niet belangrijk voor hem was. En Mozes die leerde om duidelijk te zien welke weg leidt naar God en welke is de weg van de wereld. Hij hield zijn blik gericht op de vergelding. Kijk eens naar Hebreeën 12, vers 1 en 2. Woorden over Jezus. Daarom dan laten wij ook, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Leren om onze kleuren te onderscheiden, onze ogen moeten gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon Gods. Wat deed Jezus? Jezus die keek naar de vreugde die voor hem lag. En wat kon hij toen doen? Het kruis op zich nemen en de schande niet achtende. Hij hield zijn blik gericht op de vergelding, zoals Jezus dat deed. Dus wat er voor ons belangrijk is in het leven, om de werkelijke kleuren van verleiding te onderscheiden. Om de werkelijke kleuren van Satan te onderscheiden. Om werkelijk te weten wanneer Satan ons probeert in een val te lokken. Dat moeten wij leren onderscheiden. En zo zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11. 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Er wordt hier gesproken over Satan. En Paulus zegt zijn wegen, zijn gedachten zijn bij ons niet onbekend. Wat laat dit ons zien? Dit laat ons zien dat wij bekend moeten zijn met zijn wegen. Als wij zijn wegen niet kennen, dan zullen wij ook de ware kleuren niet leren onderscheiden. 2 weken terug was ik in Tennessee. Was ik bij mensen op bezoek die hadden een stuk land om hun huis heen leggen van wel, ik denk wel 10, 20 hectare. Een man die gepensioneerd was, die had een golfkarretje, een soort golfkarretje. En dan ging hij elke ochtend ging die zijn land over. Ging hij de vissen wat voeren die in de rivier zwommen. Hij keek naar de herten. machtig mooi om dat ook te zien, kleine hertjes. Maar wat gebeurde er op een gegeven moment? Hij zegt, kijk eens. Hij zegt, zie je dat? En waar hij naar wees, waren hopen grond. En wat zeggen we dan? Oh, daar zit een mol. Wat deed hij? Hij stopte zijn golfkarretje. Hij haalde daar een val uit, een mollenval. En die zette die precies in de gang van de mol. De volgende ochtend gingen we terug. Er was niks veranderd. De tweede ochtend gingen we terug. En wat gebeurde er? De val zat naar beneden. De mol, die heeft niet begrepen wat deze val voor hem ging doen. Anders had hij er nooit ingelopen. En zo is het ook voor ons. Wij moeten leren om te zien welke de vallen zijn van Satan. In 1 Korinthe hoofdstuk 13. Als die mensen werkelijk geweten hadden wat dat uiteindelijk allemaal in hun leven had gedaan, hadden zij er niet ingetrapt. In de eerste plaats omwille de glorie van God. En in de tweede plaats omdat het hun ging beroven van datgene wat zij hadden gekregen van God. Vrede. En zo kan het ook in ons leven gebeuren. Als wij de vallen niet herkennen die Satan op ons pad brengt, als wij de kleuren van die vallen niet herkennen en wij er als het ware gewoon in wandelen, wat gebeurt er dan? God wordt beroofd van zijn glorie, maar wij worden ook beroofd van vrede. Dus wat is er belangrijk? Het is belangrijk dat wij bekend zijn met de vallen die Satan in ons leven op ons pad wil brengen en doet brengen. Want wees er gerust op dat Satan de vallen neerzet. Satan zet ze overal neer, proberend om ze zo goed mogelijk te laten uitzien, om ons er maar in te laten vallen. Toen ik vroeger wat kleiner was, wat jonger, wij leefden in een oude schuur die omgebouwd was tot een huis. En wat gebeurt er in oude schuren? In oude schuren, daar heb je nogal wat muizen. Maar wat deed mijn vader? Mijn vader zette een muizenval neer. Maar wat deed hij? Hij deed er een beetje pindakaas in. Hij deed er een stukje kaas in. Want, goed, hij wist ook wel, als er geen kaas in zat, of als er geen pindakaas in zat, dan had de muis, die had niks, zou die er ook niet naartoe gaan. Maar juist omdat er een stukje kaas in zat, juist omdat er pindakaas in zat, zei de muis van, hey, kijk eens, dat ziet er goed uit. Maar bijna op het moment dat hij begon te eten, wat gebeurt er dan? Hij stapt met zijn voetjes op de val, de klem die komt naar de andere kant toe en hij zit vast. En hij gaat dood. En zo is het ook in ons leven. Wij moeten leren om die kleuren te onderscheiden van de vallen van Satan. Wij moeten bekend worden met zijn wegen. Wij moeten zien hoe, als ik het zo mag zeggen, zijn kaas en zijn pindakaas eruit ziet. Wij moeten leren om die kleuren te gaan onderscheiden. Om werkelijk God de glorie te geven die hem toekomt. En om onszelf niet te beroven van onze vrede. Hoe staat hij beschreven in de Bijbel als de tegenpartij? Wat doet een tegenpartij? Een tegenpartij die doet er alles aan om jou naar beneden te krijgen. Kijk maar naar de wet, kijk maar in het rechtbankensysteem. De tegenpartij is altijd daar om jou in de gevangenis te zetten voor wat je ook maar gedaan heeft. En zo is de Satan ook zoekende wie hij zal verslinden. Laten we in het kort even kijken naar Johannes hoofdstuk 15. De tijd gaat ook alweer snel aan ons voorbij. Johannes hoofdstuk 15 en ik wil eigenlijk beginnen te lezen in vers 11. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt,
gelijk ik u lief gehad heb. Niemand heeft grotere liefde dan hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Wat zegt Jezus? Dit heb ik tot u gesproken. Opdat mijn blijdschap in u vervuld worden. En als we dan kijken naar wat daaraan voorgaat, in vers 7, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt. Vers 9, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad, blijft in mijn liefde. Met andere woorden, wat zei Jezus tot de apostelen? Blijf in mijn woorden en blijf in mijn liefde. En wat gebeurt er dan? Dan is je blijdschap compleet. Dan is je blijdschap vervuld. Want dat is wat het woord vervuld betekent. Vervuld betekent dat iets opgevuld wordt. Dat het compleet wordt. Dat het volledig is. En zo zegt Jezus heel simpel. Blijf in mijn woorden en blijf in mijn liefde. En wat gebeurt er dan? Je blijdschap is compleet. Je blijdschap is volledig. Dat zijn de woorden van Jezus. Het zijn de woorden van God in het Oude Testament voor het volk van Israël. Het zijn de woorden van Jezus voor ons. Opdat onze blijdschap vervuld wordt en compleet is. Ik wil besluiten met een paar woorden van Psalm hoofdstuk 51. Psalm hoofdstuk 51. Wat zien we daar? We zien daar de schuldbelijdenis van David. En wat zegt hij daar in vers 9? Ontzondig mij van hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. En kijk dan eens naar de woorden van vers 10. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Wat heeft de zonde gedaan in het leven van David? Het heeft hem beroofd van zijn blijdschap en van zijn vreugde. Ontzondig. Haal de zonde uit mijn leven vandaan. Vergeef mij mijn zonde, dan ben ik weer rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. En wat gebeurt er dan? David zegt, doe mij weer blijdschap horen. Doe mij weer vreugde horen. Want het gebeente dat gij verbrijzeld hebt, laat het weer jubelen. Wat had de zonde gedaan in het leven van David? Het heeft hem beroofd van zijn vreugde en van zijn blijdschap. Dat is hetgene wat zonde doet. En zo is het mijn gebed. Voor mezelf. Voor elkaar. Dat we waarlijk mogen leren om de wegen van Satan te kennen. Om zijn kleuren te leren onderscheiden. Het volk van Israël is ons tot voorbeeld geweest. Hadden ze werkelijk geweten wat al deze dingen hadden gedaan? Hadden ze het nooit gedaan. Als wij werkelijk leren om te zien wat zonde in ons leven doet, dan doen we het niet. Nogmaals in de eerste plaats, omdat het God berooft van zijn heerlijkheid en van zijn glorie, maar in de tweede plaats, dat het ook onszelf berooft van vrede, van blijdschap en van geluk. Er is een klein verhaaltje wat ik in het kort met jullie wil delen. Het gaat over John Gray. John Gray is een boekenschrijver, een vrij bekende boekenschrijver. Hij heeft ook het boek geschreven Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars. In een van zijn boeken schrijft hij het verhaal over zijn vader, die een heel goed mens was, die op een gegeven moment opgepikt werd door een lifter. Of hij pikte een lifter op. Die lifter die heeft hem in zijn kofferbak gedaan van zijn eigen auto. Die man is gestikt. Op een later moment ging deze John met zijn broer samen naar deze auto kijken. Toen ze in de achterbak van deze auto kijken, toen zagen ze dat een van de achterlichten kapot gemaakt was, gebroken was. Wat was er waarschijnlijk gebeurd? Zijn vader heeft waarschijnlijk geprobeerd om dat achterlicht eruit te krijgen, om zo uiteindelijk aan de buitenkant bij die knop te komen, om uiteindelijk de vrijheid tegemoet te gaan. Het was hem niet gelukt. Maar zo is het met ons mensen ook. Iedereen is op zoek naar die vreugde, die vrede en die vrijheid. Om los te komen van datgene waar we vast van zitten. De knop is heel dichtbij. Maar wij moeten zorgen dat wij die knop vinden. De knop, die is in het geloof. Daar vinden wij de relatie naar vrede in ons leven. Opnieuw, het gebed voor mezelf, voor elkaar, is dat we de knop weten te vinden. Dat we de ware valkuilen leren onderscheiden, die deze wereld op ons afstuurt. Dankjewel.